mogelijkheidspunt in de tijd. Daardoor ontstaan ontwikkelingen waarbij twee mogelijkheidswerelden naast elkaar bestaan. De ziel dus in één van beide of beide kan leven. Maar wanneer die mogelijkheidswereld verlaten wordt, bevindt hij je weer dus in de zuivere situatie van bijvoorbeeld de astrale wereld, fijne materie, die door gedachten tot vormen kan worden gemaakt, en waarin je dus je denkbeelden vorm kunt geven, terwijl je meestal aan de rand daarvan iets erboven of iets eronder werkelijk zelf bestaat. Wanneer je daar elkaar ontmoet, dan heb je helemaal niet in de gaten dat je uit verschillende werelden komt, tot iemand misschien ineens ontdekt met verbazing dat die man spreekt over de zoon van Napoleon, die keizer is geweest van Frankrijk, terwijl jij zeker weet dat hij verslagen is. Dus dat soort dingen zie je dan wel. Maar daar maak je eigenlijk niet zo druk over, dacht ik. Is dat voldoende?
Hoe moet je dat topografisch voor zover mogelijk plaatsen, zo'n parallele wereld? En wat is parallel? Je zegt dus een mogelijkheid in de tijd. Zit ik in een parallele wereld? Of zit ik ander in een parallele wereld? Hoe zie je dat?
Voor uzelf zit u altijd in de hoofdwereld. Dat wil zeggen, de wereld waarin u zelf bestaat, is voor u de wereld van het reële gebeuren. Maar in uw wereld komen bepaalde ogenblikken voor je waarop de geschiedenis anders gaat lopen, zeg maar. Dat kan uw persoonlijke zijn, kan de wereldgeschiedenis zijn. Wanneer die verandering voldoende invloed heeft, ontstaat er een tweede beeld waarin die andere mogelijkheid ontstaat. En deze noemen wij een parallelle wereld. Dan hebben we verder, maar dat zijn dimensionaal verschoven werelden. We hebben dus werelden die, zeg maar, één dimensie anders hebben dan de aarde. Ze kunnen op hetzelfde punt bestaan, maar materieel gezien doordringen ze elkaar zo gemakkelijk als een spokenduur. Ze worden ook door elkaar niet opgemerkt, tot er een punt of een ogenblik is van synchroniteit. En dat hangt meestal samen of met zeer hoge statische ladingen, of met sterke afwijkingen van magnetisch veld. En meestal is het dan een aanmerkelijke veldverdichting. Dan ontstaat er wat men noemt een gat of een poort, waardoor tijdelijk die werelden als het ware communiceren kunnen. Maar verder dan dat gaat het, zover mij bekend, niet. Voldoende.
Maar de nieuwsgierigheid is bijna bevredigd. Stel, je gaat op een gegeven moment dood over, je komt in de astrale wereld. Kan het dan zijn dat je een deel van jezelf, herinneringscomplex van jezelf tegenkomt, wat in zo'n parallele situatie is?
Nee, dat gaat niet. Om de doodeenvoudige reden dat er dan een paradox zou ontstaan. Als je dus jezelf ontmoet, als het ware, met een andere belevingsinhoud, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel, beiden zullen in de ontmoeting dus, als het ware, hun geheugen uitblussen over alle gemeenschappelijke punten. De tweede mogelijkheid is, ze kunnen versmelten en ontstaat een persoonlijkheid met een ander ervarings- en wereldbeeld die niet meer past bij de een of bij de andere wereld, maar in feite in zich een soort synthese van beide als persoonlijke achtergrond en ervaring draagt. Ja, het is niet zo simpel, hoor. Nee, dat merk je wel. Maar ja, het is zojuist mogelijk beantwoord, dat in ieder geval. De volgende vraag maar weer.
Na de dood, bij hetzelfde confrontatieproces, wordt men geconfronteerd met verschillende beelden. Ten eerste het beeld of de voorstelling die men van zichzelf heeft, of had. Het beeld dat anderen van je hadden. En het werkelijke beeld wat men van zichzelf had, maar verdrongen had. Waar komen deze beelden ineens vandaan? Waar worden ze vandaan getoond?
Het is eigenlijk zo. Normalerwijze weet een mens wel wat hij doet, maar realiseert het zich niet. Hij is om emotionele of andere redenen blind voor een deel van de waarde van de beleving. Dat deel wordt in het onderbewustzijn als het ware opgeslagen. Stel nu dat de gebeurtenis een sterk emotionele achtergrond heeft, op welke manier dan ook. Dan zal dus bij de herbeleving het geheel naar voren komen. Inclusief dus datgene wat men eigenlijk wel wist over de anderen, maar niet wilde weten. Het derde beeld, het werkelijk ik, komt hierbij eerst te pas, wanneer dus afgerekend is met de oorspronkelijke ik-voorstelling en nu geaccepteerd is dat die andere aspecten er ook bij horen. En dan komt het werkelijke ik en accepteert dit dus, maar zet het in een ervaringsscala. Het is als het ware een tijd, er zijn een aantal punten zijn er al uit. En dan zegt dus dat werkelijk ik, kijk, op deze plaats hoort die ervaring in het geheel thuis. Dan kun je daar niet helemaal verwerken, maar het geeft wel bepaalde gevoelens, belevingen van harmonie.
Een paar korte vraagjes over onderscheid maken. Wat is het verschil tussen het astrale lichaam van een levende en een dode mens?
Dat het astrale lichaam van de levende in stand wordt gehouden, zowel door zijn eigen ikbeeld als ook door de reacties van anderen op zijn persoonlijkheid. Na de dood echter is het alleen de projectie van het eigen ikbeeld en als zodanig dus zwakker van inhoud en gelijktijdig ook eenzijdiger in zijn vormuitdrukking.
En wat is het verschil tussen een bestaande persoon en een persoon die slechts een voorstelling is?
Een bestaande persoon heeft een eigen belevingswaarde en een directe en eigen invloed op anderen. Een persoon die niet reëel bestaat, kan weliswaar een belevingswaarde voor sommigen zijn, maar heeft geen directe beïnvloedingswaarde op anderen en kan dus als zodanig niet ingrijpen in het leven van anderen, wat dus een reëel ik wel kan. En daarin ligt het grote verschil, althans zover het de aarde betreft.
Ik begrijp de vraag niet zo goed. Kun je nog even toegelicht worden? Want ik ben net als een voorstellingspersoon. Misschien kunt u dat.
Nou, een niet-echte persoonlijkheid. Hè? Een, laat ik zeggen, ja, noem maar eens iemand op. Dr. Spock.
Ja.
Ja, u weet wel, de man dus met de genomen oertjes. Ah, Dr. Spock, ja. Yeah. Die bestaat dus niet echt. Hij kan worden uitgebeeld door een acteur. De mensen kunnen wegdromen en ze identificeren met al zijn belevingen. Maar er is geen Dr. Spock die werkelijk iets kan doen op aarde. Begrijp wat ik bedoel? Dus er is geen directe beïnvloeding, alleen een voorstellingsbeïnvloeding. Maar de voorstellingsbeïnvloeding wordt door het aspect onwerkelijkheid dat in de persoon herkend wordt, sterk afgeremd en zal dus alleen maar voeren tot droomvoorstellingen die echter niet met het ik zelf zonder meer te associëren zijn.
En wat is het verschil tussen een echte meester en een imitatie?
Een echte meester zegt niet dat hij het is, maar geeft zijn kracht aan anderen. Een imitatiemeester zegt dat hij het is en neemt wat hij kan van anderen.
Hoe kan men altijd de leden van de Witte Broederschap herkennen?
Die herken je op het ogenblik dat je er zelf werkelijk lid van bent. Aan de uitstraling. En tot je zoveel bent kun je ze niet herkennen, is maar goed ook.
Bestaat er stoffelijke en geestelijke levenskracht, gaat iedereen bij het incarneren door de bron van vitaliteit, zodat hij optimaal opgeladen wordt als hij op de aarde komt?
Nou, dan moet die bron de laatste tijd nogal uitgeput zijn als ik het gedrag van de mensen bekijk. Nee, het is eigenlijk zo. Elk heeft een geestelijke levenskracht. Deze geestelijke levenskracht komt uit de ziel dus uit de bron waarom het ik-beeld van het hoogste ik zich heeft gebouwd. Deze bron bezielt alle uitingen en ga je nu naar de stof toe, dan wordt door het geconcentreerd zijn op de materie hier dus deze geestelijke energie ontladen. En het is deze geestelijke energie die dan ingrijpt als het ware in de stoffelijke processen, ze activeert, zodat ze vanuit zichzelf een soortje plasma, ectoplasma, protoplasma. Het is eigenlijk allemaal een beetje iets van hetzelfde, alleen in verschillende samenhangen. Ontstaat dat zichzelf in stand kan houden en waarin dus een aantal processen zich als het ware automatisch bijna kernbepaald althans afspelen.
Is het waar dat een kind dat onverwacht vroeg sterft in uw wereld een kinderfase doormaakt, door sommigen wel met de kindersfeer aangeduid? Opgegroeid enzovoort.
Ja, dat is nou echt weer zo'n typisch menselijke voorstelling. Kinderen gaan ook dood, dus moeten ze in de sfeer een crash hebben. Nee, dat is niet zo. Op het ogenblik dat je eenmaal ook als kind terugkeert naar het geestelijk bestaan, zul je na een zeer korte overgangsfase weer beseffen wat je werkelijke inhoud is. Op dat ogenblik ben je dus identiek aan alle andere geesten. Het denkbeeld dus dat overgegaane kinderen nog naar school moeten gaan en daarvoor in een kindersfeer komen, is, zullen we zeggen, een naïeve lieflijkheid die voor sommige mensen troostgevend is, waarschijnlijk omdat ze ouder zijn geworden.
Kan het ook letterlijk koud of warm zijn in uw wereld? Bestaat er een temperatuur?
Wat is letterlijk koud en warm? Wilt u me dat even zeggen? Dan kan ik ondertussen hier zorgen dat lekkages voorkomen worden.
Kijk, dat bedoeld wordt koud en warm volgens stoffelijke maatstaven, dus volgens een temperatuurschaal.
Nou, dat kan niet bestaan. Dat is toch heel erg duidelijk. Een temperatuurschaal is in feite niets anders dan een schaal die de mens heeft aangenomen om een natuurkundig verschijnsel mee te meten, dat zich alleen onder bepaalde omstandigheden kan manifesteren.
Wat is het grootste lijden in uw wereld? Welke angsten zijn er nog, zowel in de lichte als duistere sferen?
Ja, lijden bestaat er in onze wereld eigenlijk niet. Ik zit in een lichte wereld nou toevallig, dus ja, ik heb geluk gehad. Maar het enige wat nog wel bestaat soms is frustratie. Dat je iets zou willen doen en dat je het niet kunt of wel kunt en weet dat het niet goed is, dat het niet mag. Dan vraag je wel eens af waarom niet. Hè? Dus dat zijn dan de dingen, ja. En lijden, ach. Wat is lijden als iemand angst heeft? Kijk, als je bang bent om te vallen en je denkt eraan dat je zou kunnen vallen, sta je in de geest ineens op een toeren. En als je er dan staat, dan ben je zo bang om te vallen dat je Jan van Schaffelaar imiteert. Ik hoop dat deze historische vergelijking nog volgbaar is.
Zijn pijn of angstbelevingen of herbelevingen in uw wereld nog net zo sterk als op aarde?
Ja, wanneer je je eraan overgeeft, zijn ze veel intenser. Kijk, pijn en angstbelevingen worden op aarde uiteindelijk nog geredigeerd door het maximum aan spanning dat het zenuwstelsel kan verdragen. Wat nou een pijnimpuls is, dat het angst is. Hè? Bij ons bestaat die grens niet. En kan het zelf opzwepingsproces dus onbeperkt verder gaan. En dat is dus, ja, in bepaalde werelden is de pijn veel intenser en langer dan zo op aarde denkbaar zou zijn. En angsten die je eenmaal koestert, omdat je er bang voor bent, is het iets waar je mee bezig bent. Het vormt dus je wereld, of wordt er een deel van. En als zodanig is het dus een continue factor geworden. wel vervelend worden.
Hoe stop je dat omzettingsproces?
Wanneer je aan iets anders denkt, valt de dreiging weg. En wanneer je dan krampachtig probeert aan iets anders te denken, denk je aan hetgeen je vreest. Maar als je tijdelijk opgaat in iets anders, heel vaak is dat iets zijn of doen voor een ander of iets leren, dan verdwijnen de angstbeelden. Verdwijnen de angstbeelden eenmaal, dan zijn ze minder dreigend geworden. Ze zijn niet meer onoverwinnelijk en kunnen dus langzaamaan beheerst worden.
Worden bepaalde mensenrassen en eventueel ook dierenrassen bewust of onbewust vanuit de wereld bevoordeeld? Of gaat het hier om zuiver aardse kwesties? Denk aan het uitsterven van de Indianen bijvoorbeeld.
Luister, dat zijn allemaal heel leuke vragen, maar je komt er geen cent verder mee. Er zijn geen rassen die bevoordeeld worden. Maar er zijn rassen die zich kunnen aanpassen en handhaven. En die het niet kunnen. Wanneer de Indianen werkelijk zo gehecht waren geweest aan hun eigen leer, de bezieldheid van de aarde, de verbondenheid met de aarde, de lucht, het water, het vuur, dan hadden ze de blanken geen rechten gegeven in het begin. Dan hadden ze de blanken dus gevraagd om als het ware in reservaten te leven. En in die tijd hadden ze dat kunnen handhaven. Dan hadden ze van die blanken kunnen leren en dan was er een uitwisseling ontstaan en niet zoals nu een uitroeiing. Dus het is doodgewoon, die Indianen hebben verkeerd gereageerd. Ja, dat is precies hetzelfde als met de Neandertaler in de tijd dat de Sapiens langzaam maar zeker stammen begon te vormen. De Neandertalers dachten, ik heb altijd met een knok geslagen, dus ik blijf het doen. Ja, en de Sapiens die zei knokken, daar moet je wat tegenover stellen. En die maakte de eerste stenen vuistbijl. Ja? En als toen de Neandertaler had gezegd, hoe doen ze dat, ik ga het ook doen, dan was die er nu nog. Ja, maar nou zijn ze er niet meer. Nou ja, een paar beperkte typen misschien ergens in een of andere regering, maar voor de rest niet.
Heb je bij pendelen contact met je onderbewustzijn of met een entiteit? Hoe weet je het verschil?
Bij pendelen is dat heel moeilijk uit te maken. Maar u kunt aannemen dat bij pendelen ongeveer 98,5% onderbewustzijn is. Als er echter een entiteit ingrijpt, dan wordt de beweging van de pendel veel definitiever. Dus niet eerst het zogenaamde aanloopprogramma, voordat de slingering een bepaalde richting of figuur aanneemt. Het begint onmiddellijk. Verder is de uitslag intenser. En ten laatste, je weet op dat ogenblik eigenlijk zelf niet precies wat er gaande is. En ontdekt met verbazing, net of dat er een stukje tijd is weggevallen opeens, dat een bepaald antwoord duidelijk is aangeduid.
Kun je met pendelen iets oproepen waardoor schade aan dierbaren wordt toegebracht? Zo ja, is dit dan vergelding door de entiteit?
Ja, als u pendelt en u hebt natuurlijk in uzelf frustraties, haatgevoelens en dergelijke, dan is het mogelijk dat u ze tijdens het pendelen sterker concentreert en daardoor veel sterker uitzendt en dat kan gevolgen hebben. Maar dat u boze geesten of demonen ermee oproept, nee, dat zit er niet in. Er zijn andere methoden voor je, die zijn veel gevaarlijker ook voor jezelf, maar het pendelen, nee.
Waarom bestaat er in de geest geen toetsingsmogelijkheid zoals die op aarde bestaat? Betekent dit dat men in de geest eigenlijk geen fouten kan maken?
Oh, de geest kan fouten genoeg maken. En ze is zich daarvan bewust. Maar de geest kan in zekere zin geen fout maken, omdat datgene wat zij zegt of denkt of meent te weten, in de wereld zoals zij deze die beleeft, dan ook waar is. Dus in de geest is die toetsingmogelijkheid er niet. En op aarde zou men de geest graag willen toetsen, maar dan zit men met één moeilijkheid. Wanneer je een geestelijke wereld en de factuur erin bekijkt, kun je het best denken aan een amorf geheel. Dat is voortdurend veranderd. De aarde daarentegen wil een meetbaarheid hebben op vaste punten, met vaste herhaalbaarheden. Dat is over het algemeen niet zo gemakkelijk te presteren. Dat kan alleen wanneer gewerkt wordt door een mens die zelf deze regelmaatsfactor dus als het ware creëert bij het opnemen en eventueel manifesteren van uit de geest komende verschijnselen. Anders gezegd, de regelmaat en de vaste punten, de controleerbaarheid ontstaat bij het medium, niet bij de geest. Ja.
Is de toetsingsmogelijkheid op aarde ook niet zeer relatief, daar met het opvolgen van normering, conditionering en verwachtheid veel ook niet weet waar de oorzaak ligt?
De menselijke toetsingsmogelijkheid is te vergelijken met de taalregels die men hanteert. En deze zijn niet altijd bevorderlijk voor de verstaanbaarheid. Indien ik hier zoude gaan spreken, zoals in mijn tijd, noodzakelijk beschaafd en zekerlijk ook voor het schrift, onvervangbaar geacht zouden worden, zo zoudet gij al zeer snel in gapend gievende verveling uw onbehagen smoren over datgene wat in ongelooflijke plechtstatigheid de verstaanbaarheid versluiert voor degenen die uw eigen vlotte taalgebruik gewoon zijn. Voldoende?
Kunt u een of enkele voorbeelden geven van denk- of handelwijze waar men op aarde zeer gevaarlijk overdenkt, toch wat in de geest zeer ernstig genomen wordt en eventueel omgekeerd?
Ja, voorbeelden. Je moet ze algemeen houden, anders is er weer iemand die zijn tenen dus zit te bevoelen. Laat ik het zo zeggen. Volgens alle regelen en geplogenheden van uw gemeenschap neemt u voordeel ten koste van iemand die dat eigenlijk niet kan opbrengen. De geest wil er erg zwaar aan. Is dat voldoende?
Ziet of ontmoet iedere gelovige na de dood zijn meester, in casu Jezus, hier in het Westen, en in welke zin?
Ja, als droombeeld heel waarschijnlijk. Wat de werkelijkheid betreft, dat ligt aan de wijze waarop je in staat bent op de werkelijke persoonlijkheid van je meester te reageren. En als je weet wat ze van Jezus gemaakt hebben en wat hij in feite is geweest, dan zijn er twee zo totaal verschillende dingen, dat ik denk dat de meeste zeer gelovige christenen in contact komen met het droombeeld, en eerst wanneer ze het conflict erkennen dat daardoor in hen is ontstaan, is er een mogelijkheid dat ze de werkelijke Jezus ontmoeten. Pardon?
Hoe of in welke zin wordt iedere gebeurtenis afgedrukt in het kosmische geheugen, de Akasha geheugen?
Ja, het wordt niet afgedrukt. Die denkt natuurlijk weer aan een aantal engelen met een drukkerijtje die elke 5 minuten een krant uitgeven. Maar het is eigenlijk veel eenvoudiger. Elk gebeuren van belang ligt eigenlijk vast in het schema van de tijd. Het bestaat dus reeds voordat het feit is geworden. De beleving tussen de punten die vast liggen, is echter een zuiver persoonlijke kwestie. Dit kan alleen via het onderbewustzijn van de mens zelf en eventueel diens geestelijke persoonlijkheid worden geprojecteerd en kan dan deel uit gaan maken van wat je een gemeenschappelijk bovenbewustzijn zou kunnen noemen. En dit gemeenschappelijk bovenbewustzijn omvat dan alle echo's van het begin van de tijd tot het einde, maar de afleesbaarheid daarvan is afhankelijk van de afstemming van de lezer. Voldoende?
Een ander soort vraag, als dat mag, kan iemand stuitchakra via het wenkbrauwcentrum beïnvloed worden?
Ja. Wat?
Kan iemand stuitchakra via het wenkbrauwcentrum beïnvloed worden? zo ja, wat gebeurt er dan en waarom?
Nou, ik zou het niet weten. Ik kan u alleen dit zeggen. Chakrams zijn in feite te vergelijken met harmonieën. De basisharmonie bestaat uit 4 tonen of 4 kleuren. 4 bladen als u dat wilt. En elk volgend chakram verdubbelt dat aantal. Dus het wordt 8, 16, 32 tot 144 toe. Wanneer deze bladen in één chakram open zijn, zijn zij in alle chakra gelijktijdig open. Dat wil dus zeggen dat invloeden kunnen worden opgenomen door elk chakra, maar als ze bestaan uit die 4 waarden, ja, het is de A-E-E-A, is het de klank, dan krijg je dus als het ware daarvan een directe resonans. En aangezien het stuitchakra nu toevallig ook nog met de zenuwstreng en de ruggengraat zeer sterk verbonden is, krijg je dan dus een lichamelijke reactie erop. Maar het kan wenkbrauwchakra, weet ik. Hoe bedoelt u het eigenlijk? Hierheen en daarheen zo delen mee kunt knippen.
Je vraag was mij.
Ik denk dat u het pijnappelcentrum bedoelde. Ja, ja. Ja. Goed, ik ben helemaal niet kwalijk. Ik vond de gekke formulering eigenlijk ineens. Maar ik heb ze wel begrepen. Het is dus zo, naarmate meer hogere chakra volledig open zijn, kan de reactie van een lagere chakra minder belangrijk zijn. Dus hoe minder er open is, bij wijze van spreken, hoe groter de kans dat via het ene chakram de werking van een ander chakram bijzonder intens wordt aangesproken. Nou.
Terminologische vraag. Welk denken behoort tot het stoflichaam en welk denken tot de geest, het zijn mentaal en zijn astraal?
Datgene wat de mens redelijk noemt, redelijk denkend, is in feite altijd eigen aan het stoflichaam. Omdat het gebaseerd is op referentie aan delen van het geheugencentrum, dus herinneringsbeelden, en het daardoor concluderen van waar de betekenis op ontwikkelingen. En alles wat met emotie gepaard gaat, en dus niet in een logisch verband staat, behoort over het algemeen mede tot wat u het geestelijk bewustzijnscentrum zou noemen.
Omdat we sommige, vooral Oosterse meesters, zij waren bijvoorbeeld spreken over het lichaam met het intellect plus de emoties en de ziel met het denken voelen. Vind je dat niet helemaal
heel? Ja, iedereen heeft zijn eigen formulering. En elke formulering is onjuist, omdat een omschrijving van de juiste waarde niet mogelijk is.
Blijft iemand na de dood wat hij dacht dat hij was, overleeft zijn ik voorstel het lichaam?
Je kunt na de dood niet blijven wat je dacht te zijn. Je kunt alleen proberen te blijven wat je dacht te zijn, ten koste van een voortdurende vereenzaming en een bij elk ogenblik van verslapping van concentratie toch constateren dat je anders bent.
Kunt u enkele voorbeelden van incarnatietijden geven voor verschillende dieren?
Ach, voor verschillende dieren, wat heb je eraan? U komt toch niet meer terug. Ik denk misschien, nou zou wel leuk zijn, spinnend katje in de zon, maar dan lig je daar en dan besluiten ze te opereren om je vruchtbaarheid weg te halen en dan ben je ineens van een hoop rauw af. Dat is ook niet leuk. Maar een dier dat enig bewustzijn heeft opgedaan, heeft over het algemeen een betrekkelijk geringe incarnatiecyclus. Bij de kleinste wezens, en dan denk ik aan insecten met leven tot 3 dagen een week ongeveer, in insectvorm, is de mogelijkheid tot reïncarnatie over het algemeen binnen 20 dagen. Bij zeer bewuste mensen daarentegen ligt bij een bewust gewenste incarnatie de snelste incarnatiemogelijkheid na ongeveer 1 jaar tot 3 jaar. En kan een tussenpoze tussen incarnaties zelfs tot 700 jaar ruim oplopen.
Dat
langere tijden zijn mogelijk, maar weer alleen wanneer men dat zeer bewust wenst en daar ook de maatregelen voor neemt. Nou, een hond, een kat, bijvoorbeeld, aangenomen dat het dier een relatie heeft gehad met mensen of soortgenoten, waardoor het gevoelens van genegenheid en aansprakelijkheid kende, dan zou je zeggen, nou, dat is gemiddeld om de anderhalf, twee jaar toch wel voordat ze weer geboren worden. Kan uitlopen wanneer ze zeer bewust zijn geweest tot ongeveer een jaar of 10, 12. Voldoende?
Een van uw sprekers heeft in Engeland gesproken over vernietiging van grote delen aan leven op aarde door de verandering van de stand van de aardas, klimaatverandering.
Dat heeft niet een van onze sprekers gezegd. We weten dat dat gezegd is, maar de aardas verandert in feite voortdurend van stand. Een kanteling van de aardas is niet mogelijk zonder een enorme verstoring van massaverhoudingen, dus tussen de verschillende planeten, ofwel een directe magnetische beïnvloeding van grote intensiteit van de aarde op haar eigen baan. Wanneer dat gebeurt, dan blijft er heel weinig over, omdat dan de evenaar dus met 30, 40 graden kan verschuiven. Dat betekent klimatologisch een hele hoop ellende. Dat betekent verder dat alle werkingen en evenwichten tussen aardschotsen dus worden opgeheven en dat daarvoor in de plaats nieuwe en vaak zeer gewelddadige aanpassingen ontstaan. Dit echter is niet waarschijnlijk in de eerstvolgende periode, zeker niet tegen het einde van deze eeuw, zoals bepaalde prognostici menen te mogen stellen. Ik wil er hierbij op wijzen dat aan het einde van een eeuw zelfs al dergelijke verwachtingen gekoesterd worden. En wanneer dus 1000 jaar voltooid worden, dan denkt men, nou, dat kan nooit lang meer duren. En dat valt dan altijd weer tegen. Goed hoor.
De laatste 10 jaar is in Nederland het aantal Surinamers en dergelijke sterk toegenomen. Velen brengen kennis en vaardigheden op het gebied van Winti en Voodoo met zich mee en gebruiken ze. Heeft u enig overzicht, en dan worden 3 punten genoemd, hoe deze hier gebruikt worden, in welke mate, welke paranormale kwaliteiten gebruikt worden?
Ja, dat gaat van simpele vormen van persoonlijk magnetisme via associatie met natuurkrachten, natuurgeesten, tot zelfs het oproepen dus van bepaalde entiteiten, dus over het algemeen zwart magisch. Over het algemeen acht ik het wel goed dat in Nederland dergelijke dingen weer wat meer bestaan en dus op den duur ook invloed kunnen uitoefenen, omdat, als u mij de opmerking vergeeft, de toch wel vaak zeer calvinistische instelling van de Nederlander, zelfs wanneer die katholiek is of atheïst, de maatschappelijke ontwikkeling op geestelijk terrein heeft doen lijken op een stuk zwaar uitgedroogd brood.
Enkele vragen over aids. Van de mensen die besmet zijn met het aidsvirus krijgt ongeveer 20% in de 5 jaar deze ziekte. Anderen later. Wat is de beste leef- en gedragswijze, eventueel voeding, om deze ziekte te voorkomen als je besmet bent?
Als je eenmaal besmet bent en het is geconstateerd, houd dan rekening met het volgende. Zorg dat je voortdurend alle sporenelementen, waaronder metalen zoals u weet en dergelijke, dus binnenkrijgt in de juiste verhoudingen en als het even kan, ongeveer 1,5 maal de nu als normaal aangenomen dosis. Zorg daarnaast dat u voortdurend voldoende vitamine krijgt. En wanneer u uw voeding wilt aanpassen, pas ze dan aan door veel graanproducten te gebruiken die zo weinig mogelijk bewerkt zijn. Dit verhoogt de weerstand en maakt het dus mogelijk om de vatbaarheid en de ziekteverschijnselen langere tijd in bedwang te houden. Zorg er verder voor je dat u niet snel in gevaar komt om ziek te worden. U weet, een enkel tochtje is bij de aids is het vaak genoeg om daar een dubbele longontsteking te laten ontstaan en dergelijke. En daar moet je toch een beetje rekening mee houden. Dus hou je eigen weerstand zoveel mogelijk op peil. En ten laatste, zorg dat je een regelmatig en goed lichamelijk bewegingspatroon hebt. Dit versterkt de cellen en hun onderlinge samenhang. En maakt ook daardoor eventuele aantastingen minder eenvoudig.
Het gebruik van de antibiotica in die periode is dat achteraan, volgens u, of juist de aanraad om
te gaan. Ik ben niet erg voor antibiotica. Tenzij er sprake is van een hevig ziekteverschijnsel dat op andere wijze niet snel genoeg bedwongen kan worden. Dus ik zou zeggen, antibiotica is een wondermiddel dat alleen gebruikt mag worden in allerhoogste nood. En dus niet eventjes een beetje antibiotica omdat je anders zo verkouden wordt. Begrijp wat ik bedoel.
Het AIDS-virus tast het immuunsysteem van het lichaam aan. Vooral de zogenaamde TV-cellen schijnt daar een aanval te zijn. Is de aanpassing van deze TV-cellen de werkelijke ziekteoorzaak?
Nee, de werkelijke oorzaak is eigenlijk deze. Dat het virus in staat is dus te suggereren dat het deel is van het lichaam. Maar dat deze suggestie dermate sterk is, dat dus de normale verdedigende cellen ook alle andere indringers als deel van het lichaam en dus niet te bestrijden accepteren. Dat is de feitelijke oorzaak. Dingen zien er net uit als hele kleine diepzeemijnen die onder andere door de bloedbaan drijven en door de lymfevaten ook. Goed.
Enkele homeopathische medicijnen versterken de hoeveelheid witte bloedlichaam, dus onder andere echinacea. Is dit te gebruiken als additief ter voorkoming dat de ziekte uitbreekt bij degenen die besmet zijn?
Ja, het schaadt in ieder geval niet. Het zou in een enkel geval misschien kunnen baten. Maar ik geloof niet dat het als een algemeen werkzaam middel kan worden beschreven.
Kent u even andere homeopathische middelen die eventueel te gebruiken zijn ter voorkoming?
Dat ik ben geen homeopaat, ik ben geen allopaat. Ik was zelfs geen psychopaat, dus ik weet er heel weinig van. Ik durf er geen definitieve uitspraak te geven.
En tenslotte bestaat aards wetenschappelijke kennis nog in uw wereld? Natuurwetenschappelijke, biologische enzovoort.
Wanneer je daar erg voor hebt geïnteresseerd, hou je er ook mee bezig. Het broerde is alleen dat je steeds sterker tot ontdekking komt dat een groot gedeelte van wat je meende te weten gebaseerd is op blindheid die je toonde ten aanzien van gelieerde verschijnselen en mogelijkheden. En dan ontstaat dus wel een andere benadering. Maar inderdaad, er bestaat dus een voortzetting van wetenschappelijk arbeid, vooral in zo'n land.
We zijn door al schriftelijke vragen heen, maar we zijn ook vrijwel aan de tijd van de opslag.
Ja, nou, als er nog mondelinge vragen zijn, nog twee, daarna sluiten we.
Ik heb nog een vraag over AIDS. Is het mogelijk voor geestelijke genezen om iemand die besmet is tijdelijk te behandelen, zodat die
eens
inderdaad onder
controle
blijft? En hoe zou die behandeling wel uit moeten zien?
Een geestelijke genezer kan de vitaliteit aanmerkelijk verhogen. Maar vergeet niet dat ook het virus daarvan profiteert. Zou u het dus doen, dan zou ik mij vooral richten op de mergkanalen, dus in de botten. En proberen deze in het bijzonder te activeren. Dat heeft dan wel voordelen, omdat daarin de besmetting gemeenlijk niet doordringt. En dus van daaruit wel nieuwe reacties mogelijk worden binnen het lichaam, die dan niet zo snel onder invloed komen. Voldoende?
De merg van de bijbenen bedoelt u?
Huh?
De merg van de bijbenen?
Ja, alle merg dingen tot de ruggengraat toe is ook merg. Ik zou het dus bij voorkeur gewoon doen. om een voorbeeld te geven, instralen achter bij het kruincirkel, en dan naar de tenen bijvoorbeeld, zoiets. Nog één vraag open en daarna basta.
De astrale wereld was oorspronkelijk een leeg amorf gebied voordat de eerste mensen daar hun steden en dorpjes en dergelijke in bedenken. Wat trof er nu eerst aan? Is dat zo? Was dat leeg? Of zat er wel voor de mensheid?
Ja, dat is leeg. Zoals een droom niet bestaat tot het ogenblik dat je ze droomt.
Dus die droom had geen inhouden van wezens die voor de mensheid.
Nee. Tenzij ze weer deel uitmaken van de wereld die je droomt, en dan zijn ze er ook.
Bedankt.
Voor uw dienst. De vrienden. Dan moeten we zo langzamerhand gaan sluiten. En dat doen we, zoals u weet, met een improvisatietje. U geeft 3 woorden. Ik probeer er wat van te maken.
Einde.
Ik heb vakantie. Ja, dus als ik het goed begrijp, is het einde van die libellen veroorzaakt door de hitte die in de vakantie is uitgebroken. Daar kunnen we nog wel een hoop van maken. Maar ja, misschien kunnen we het zo zeggen. Er is geen einde. Want al hernieuwt zichzelf, al herbouwt zichzelf steeds weer, totdat het eindelijk beseft dat wat het is, en meer nog, zichzelf blijft en niet meer drijft zichzelf tot de verandering, de arbeid en de taak. Het kent dan niet meer het verwerpen, de angst, misschien zelfs bitterheid en wraak. Het kent slechts zijn en werkelijkheden. En waar het ikje op vakantie gaat, daar is het zeker dat het zich als zingend waterjuffer die er over eeuwigheden zweeft, alleen een weten achterlaat, dat met het al zich sterk verweeft en met het al ten slot verbonden zichzelf is, ook zonder eind. Want al te saam blijft toch verdwijnt, tot beeld van alle eeuwigheden, te samengesmeed tot één besef. Wie daar binnen mag gaan treden, vergeet zichzelf. En gelijktijdig is hij God, als deel van God met God verweven, beseft hij inhoud, zin, betekenis van al begin, van alle eind, van alle dood, van alle leven die samen vormen het ware zijn. Ja, de hitte heb ik niet genoemd, zoals u gemerkt hebt. Ik dacht, daar leidt u zoveel onder. Vrienden, dat is, zover ik weet, het officiële einde van de regelmatige bijeenkomst al hier. Dat betekent niet dat wij niet verder actief zijn en blijven vanuit de geest. We hopen dat u, wanneer u werkelijk ons nodig hebt, aan ons zult denken, dan zullen we trachten u de mogelijkheid te geven uw problemen op te lossen, uzelf te helpen. Wat de rest betreft, het gaat u goed. En trek u er niets van aan wanneer het in het weer of in het leven zo nu en dan donderen wordt. Goedenavond.
Ik weet nog wat, of als je 19 drummers uit...